Er is weer heel wat neergezet, mensen, vanmorgen al. Ik zat zo te denken dat we met elkaar getuigd hebben vanmorgen. Dat heb ik best wel eens vaker. Dan zou ik wel haast kunnen blijven zitten. Hè? We hebben al zoveel gezegd van wat wij geloven. We hebben veel gezegd, gezongen over het wezen. Het wezen van God, maar ook het wezen van ons. Heel mijn wezen aanbid, mijn Heer en mijn God. Ik denk, wat is het goed om je diep bewust te worden dat datgene wat je zingt, jouw werkelijkheid is. En die stopt niet als je straks de deur uitgaat, of als je morgen je werkkring binnenstapt, of als je weer geconfronteerd wordt met datgene wat in je leven spelen kan. Het diep bewust worden van wat een geweldige God je hebt met elkaar. Wat is dat goed om dat uit te zingen. Hè? Want als je dat zo zingt met elkaar. Van als nou eens al die sporen van het oude uitgewist zijn. Hè? Al die sporen. Dat er geen streep meer over is. Van wat er vroeger geweest is. Dat is als het ware een zucht. Die je uitzingt met elkaar. Maar je kan dat op twee manieren doen. Hè? Oh, als dat nou eens een keer zo zou zijn. Wat zou het leven dan leuk worden? Of zeg je, ik wil medewerker zijn. Aan het uitwissen van al die sporen. Medewerker zijn aan dat geloof wat God heeft. Dwars door alles heen. God die je zo nu en dan eens duidelijk laat zien. Als je misschien even wat twijfelt, wat bang bent, dat hij zegt, maar ik ben een volhouder. Want zelf ben ik nooit één streek afgeweken van mijn oorspronkelijke plan. Ik hou ervan, ik heb dat neergezet en het is ruim voldoende om in alles te voorzien. Dat leven. Ik vind het prachtig om dat ook te delen met jullie. Om te beleven hoe dat is, om het met God samen op te trekken, hè. En een gedeelte waar ik vanmorgen met jullie beginnen wil, is Matteüs, hoofdstuk 11. Het is altijd fijn om te kijken hoe ging onze Heer nou zelf met dingen om, hè? Wat was zijn stellingname nou, te midden van alles? Want je bevindt je in dezelfde positie. Vanuit God geboren sta je in deze wereld en maak je hetzelfde mee wat Jezus meemaakte. Meningen, gedachten, ontkenning, beproeving. Je maakt datzelfde mee. Maar dan vind ik het boeiend om te kijken naar hoe ging Jezus nou met dingen om? Wat was zijn conclusie nou? Om daar vervolgens je eigen conclusie op af te stemmen. Dat duidelijke, eerlijke. In Matteüs 11, daar staat in vers 3 B, als het gaat over Capernaum, tot het dodenrijk zult gij nederdalen, staat er, want indien in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot op de dag van heden. Toen ik dat laatst las, toen trof me dat diep. En ik wil het eigenlijk vanmorgen niet veel over Capernaum, of zoals nu in de Bijbel staat, Cafarnaum hebben. Maar ik wil het over Sodom hebben. En over de krachten die kunnen geschieden. Je kan in je leven staan, in de trant van, toch, ondanks dat je vervuld bent met de Heilige Geest, ondanks dat je krachten Gods kent en ontwikkeling, kan je toch sommige dingen als dood beschouwen. Hè? Bijvoorbeeld Sodom. Sodom was zondig, was slecht, was verkeerd. En we weten dat er nog geen 10 rechtvaardigen waren. Nou, en op grond daarvan ging Sodom dus ten onder. Je kan meeredeneren met datgene wat je ziet. En dan niet in de trant van, ja, is dat wel of is dat niet zo? Het was zo. Het was zo zondig. Het was slecht, het was verdorven. En toch zegt Jezus hier, als er op bepaalde plaatsen, in bepaalde omstandigheden, krachten geschieden, dan loopt het anders dan het nu gelopen is. Iets kan totaal anders gaan lopen dan het tot nu toe gegaan is. Je kan dus ook nooit een conclusie trekken vanuit datgene wat je gezien hebt. En als ik het over Sodom heb vanmorgen, laten we dan gewoon even lekker praktisch zijn. Dat je bij Sodom niet aan, denkt aan het gebied in het Midden-Oosten, waar nu de Dode Zee ligt. Maar dat je denkt aan Sodom waar jij misschien mee te maken hebt. Waar jij misschien woont. Ik weet niet of ik Amersfoort Sodom mag noemen. Maar misschien heb je wel een soort privé Sodom, hè? Waar jij mee te maken hebt. Hoe sta jij te midden van jouw Sodom? Wat is jouw houding in jouw Sodom? Daar kun je verschillende kanten mee uit. Eén kant staat in 2 Petrus, en ik zou het toch fijn vinden als jullie dat ook even op willen zoeken. 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 7. Dat valt wel weer midden in een zin, maar het gaat me om Lot en zijn houding. Het gaat over het goddeloze leven. Daar staat Lot dan middenin, staat er in vers 7. Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Nou, dan weet God de godsvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, gaat het verder. Maar het gaat me even om die houding van Lot, te midden van Sodom. Het is dus niet ter discussie dat er tegen alle wetten ingaande werken waren. Het was in Sodom echt hartstikke wetteloos. Er klopte helemaal niks van verhoudingen. Er klopte niks van relaties, je ziet dat in het verhaal, we kennen dat waarschijnlijk wel. Als die engelen daar komen en er wordt aangedrongen op overspel. Ook nog die hele gekke houding van Lot, die dan zo beschermend is dat hij zegt, mijn gasten er blijven vanaf, eventueel heb je mijn dochters hier voor het overspel. Hij was zo gekeerd tegen dat negatieve, dat hij als het ware zelf er een slachtoffer van werd, dat hij een soort keuze ging maken in de trant van, het een is zo verkeerd, dan is het andere altijd nog iets beter. Hè? Ken je dat, die gedachtegang? Het is altijd nog beter dat, ik ken van iemand in de gemeente die een keer zei, denkend in die trant, die had last van de rug. Toen zei die persoon, kijk, als ik nu nog alleen maar gewoon last had van mijn linkerarm, dan kon ik tenminste schrijven. Maar ik last van mijn rug en dan kan ik niks. En een maand of 3 later kreeg ze last van mijn linkerarm. En toen zei ze, dat vond ik heel, heel markant, van ik ga nooit weer zeggen, je kan beter dat of dat hebben en dan spreken over een afwijking. Je kan maar beter gewoon gezond zijn. Heel nuchter. Je kan maar beter gewoon deel hebben aan wat goed is en wat bij je past. Zit niet te verschuiven met dat alles. Hè? Want dan kan je, zoals Lot ook, heel rechtvaardig zijn. Dat was hij ook wel. Maar hoe ga jij om met jouw rechtvaardigheid? Is jouw rechtvaardigheid eigenlijk een oorzaak van jouw getop? Want jij bent rechtvaardig. Maar om je heen is zoveel onrechtvaardigheid. Hè? Je wordt er niet goed van. Jij wil best goed hoor, maar je gaat 's morgens misschien weer fluitend naar je werk en je komt aan en dan zijn daar die collega's die echt, echt niet leuk bezig zijn. Of je hebt te maken met kinderen die niet leuk bezig zijn of met ouders die niet leuk bezig zijn. Dat is echt niet leuk. En jij bent nog wel zo rechtvaardig en die domme lui die begrijpen jou niet. En daar ga je helemaal in verdiepen, helemaal invreten als het ware, hè. Als ze een beetje nuchter nadenken, dan zou toch. En op een gegeven moment sla je met al je rechtvaardigheid nog aan het bidden ook. Want de rekensom is gauw gemaakt. Kijk, als die lastige personen, nu veranderen. Als die de Heer nou eens leren kennen, hè. Dat zou fijn zijn voor jou. Want dan kon jij lekker gaan leven, toch? Dan kreeg jij ruimte. Maar het is zo vervelend. Ze zijn zo wetteloos, hè. Ze zijn toch zo wetteloos. Elke keer stel je dat weer vast en dat kan je heel breed uitmeten. Eigenlijk is het heel wetteloos als je zo denkt. Hè? Want je gaat zelf dan eigenlijk de perken te buiten. Het is een leven van, och, heb je dat gehoord? Want dat krijg je dan op een gegeven moment ook. Als rechtvaardigheid zich zo vertalen moet dat het jouw verdedigingsstuk wordt, dan krijg je het onderwerp van gesprek, wordt jouw rechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid van de ander. En dat moet steeds weer verteld worden. Als dat werkt, dat principe, dan elke keer, elke dag staat hier, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Je komt er niet mee als je op die manier bezig bent. Eigenlijk zou ik willen zeggen, als je zo denkt en zo functioneert, zo handelt in Sodom, dan is dat zo dom. Dat is zo tekort aan datgene wat God eigenlijk bedoeld heeft. Hè? Je mag totaal anders gaan denken. Hè? Want je hebt een lijn waarin jij gaat zeggen van Sodom moet veranderen ter wille van mij. Is dat zo? Jezus stelt op een gegeven moment dingen heel concreet ter wille van mij. Of zien we van Jezus dat hij anders was ter wille van mensen die inderdaad heel wetteloos waren. Hij was anders. Want hij kwam niet om zich te laten dienen, hij kwam om te dienen. Hij kwam met dat leven wat hij ontdekt had, wat van de Vader was, maar wat naadloos aansloot bij zijn verlangen. Daarmee kwam hij om een ander te zoeken. Om leven te scheppen voor een ander. Dus hoe kan dat anders, hè? Hoe kan je nou anders gaan leven, te midden van het Sodom? Nou, een stap in de goede richting. En dat hoeven we niet op te zoeken. Ik denk dat iedereen dit verhaal wel kent. En anders lees je het maar na in Genesis hoofdstuk 18. Daar krijg je het verhaal van Abraham. Ook ten aanzien van Sodom. Die had met hetzelfde Sodom te maken. En je ziet een heel andere houding. Ook niet helemaal uitgekristalliseerd, hoor. Want als je dat verhaal leest, dan krijgt God eigenlijk een beetje een vermaning van God moet u eens kijken. Stel nou toch eens voor dat er 50 rechtvaardigen in Sodom zouden zijn. Als die er zouden zijn, dan laat u zo'n stad toch niet vergaan vanwege die 50 rechtvaardigen. Dat zij verre van u, God, kunt u niet maken. Dat kunt u niet doen. Ik heb dat ook wel eens een beetje geproefd. Soms zeggen mensen, nou, God kan het eigenlijk niet maken dat hij nou niet ingrijpt. Maar daar zit een stuk verwijt in richting God. En je hoeft ten aanzien van God niet de leermeester te spelen. Nimmer zal een van ons barmhartiger worden dan God. Hij is zo door en door barmhartig. Hij is zo omgeven met het goede. Maar het mooie is, als Abraham vanuit zijn intentie God aanspreekt over het zij verre van u, dan krijgt hij geen reprimande van God. Maar God die sluit aan bij dat verlangen van Abraham. Ik vind dat heel kenmerkend. Want het sluit zo aan bij God, dan zegt hij niet, jij zegt dat verkeerd, je brengt dat verkeerd onder woorden. Maar hij beantwoordt dat. Hij zegt, nou zeker, als er 50 rechtvaardigen zijn, dan gaat die stad niet verloren. En dan Abraham, we kennen dat verdere verhaal, heel bangig gaat hij elke keer een stap verder, hè? Als er nou 40 zijn, als er 30 zijn, zo komt hij bij 10 terecht. En elke keer van, u wordt toch niet vertoord, hè, God, als ik dat zeg. Nou, daar gaat God helemaal niet op in. Want er is geen sprake van vertoornd zijn. Er is sprake van een relatie waarin hij ziet dat Abraham al een heel eind in de goede richting komt. Maar nog niet ver genoeg. Want uiteindelijk gaat Sodom toch ten onder. Sodom wordt dode zee. Als er geen krachten geschieden die er mogen geschieden. Dat kan ook van jou Sodom gebeuren. Datgene waar jij mee te maken hebt, daar kan je op een gegeven moment van zeggen, moest een dode zee geworden. Nu is er ook echt geen leven meer. En er zijn echt geen mogelijkheden meer. Er zit echt geen ontwikkeling meer in. En wat hoor je dan vaak? Heb ik al lang aanzien komen. Dat zag ik al aankomen, hoor. Ik kon je zien, die was al wetteloos en die deed het niet goed. Nou, dat moest wel op niks uitlopen. Maar dan leg je dus nog steeds de noemer bij degene die het ook niet maken kan. Want laten we wel zijn, verwacht je wel eens dingen van mensen die alleen maar geestelijk kunnen gebeuren? Verwacht je die wel eens van ongeestelijke mensen? Probeer je mensen wel eens op het spoor te zetten en doe dat of dat eens? Want jij doet dat zelf en je merkt dat dat zo fijn werkt. Maar jij doet het vanuit kracht van Heilige Geest. En die ander die moet het doen met zijn eigen spierballen. En die lukt dat niet en die raakt gefrustreerd, teleurgesteld. Hoe werk je? Hoe werk je naar mensen toe? Werk je met het principe van God dat jij dingen mag doen? Je moet niet zozeer bij een ander neerleggen wat de ander moet doen. Jij mag handelen. Je kan een lot zijn en je ergeren aan alles. Dat brengt geen leven voort. En als je niet oppast, kom je er zelf in om. Want dat scheelde maar een haar bij Lot. Dan ga je zelf mee in die dood. Je kan een Abraham zijn. Ik zeg opnieuw een stap verder. Een rechtvaardige. Die bidt voor. Maar bidden voor kan op een gegeven moment ook tekort zijn. Je intentie kan wel goed zijn, maar o Heer, wilt u dat en dat veranderen? Dan kan het ook nog met de intentie zijn dat je die ander zoekt. Dat je het goede zoekt van die ander. In die ander. Dat je dat tevoorschijn wil krijgen. O Heer, wilt u toch zorgen dat dat niet verloren gaat? Maar het komt op een gegeven moment naar jou toe dat God zegt, ja, zeker, dat wil ik. Ik wil dat er mensen niet verloren gaan, dat de steden niet verloren gaan. Maar jij moet niet de vraag aan mij steeds stellen. Of ik wil, want ik wil wel hoor. Je hoeft God nooit aan te porren tot goede daden. Want hij zit er al vol mee. Maar hij zoekt medewerkers. Hij zoekt jou. Want het is een genot voor Sodom dat jij er bent. Dat jij in Sodom bent. Dat is prachtig voor Sodom. Daar ligt een schat van mogelijkheden. Omdat jij er bent. Want er mag zich kracht ontwikkelen. In jou. In jouw leven. In keuzes die jij maakt. In meegaan met datgene wat God van jou zegt. Als je iets negatiefs meemaakt, en dat zou ik willen neerzetten als een uitdaging, maak daar wat positiefs van. Als je zegt, nou, ik weet niet of ik dat kan, dan moet je eventjes terug naar jouw oorsprong. En dat bedoel ik je wedergeboorte. Je wedergeboorte stond die dan in het teken dat jij het op een goede dag zo goed kon, dat jij op een goede dag zo slim was, dat je overal bovenuit kwam, of stond je wedergeboorte in het teken dat jij ontdekte dat je een Heer had die het kon. Want je kan zo de Heer meeslepen naar jouw narigheid, hè? Naar datgene wat jij allemaal meegemaakt hebt en zei, Heer, moet u eens kijken. Ik vind het echt totaal uitzichtloos. Kan er niks mee. Kom toch eens kijken. En die heeft het ook gezegd. Dat red je nooit, jongen. Kom toch eens kijken. Als je goed luistert en zegt God over je schouders, ik wil graag dat je de andere kant op kijkt. Want je staat je blind op allerlei onmogelijkheden. En ik wil wel met je meekijken hoor. Ik wil wel naast je komen staan en och, wat is er toch wat in jouw Sodom. En dat wordt ook niks. Maar eigenlijk wil ik graag dat je met mij meekijkt naar mijn mogelijkheden. En niet dan net doen alsof er geen onmogelijkheden voor jou zijn. En ik doe ook niet net alsof er niks gebeurd is bij jou. Maar rommelen in het negatieve lost niets op. Maar bezig zijn aan die andere kant met mij mee, daar ligt alles. Want kijk maar de hele Bijbel door. Dat is in het Oude Testament al het geval. Als God betrokken wordt in situaties en in het Nieuwe Testament. Als Jezus of de apostelen zich bemoeien met dingen die moeilijk liggen en de moeite wordt aangedragen, dan zie ik altijd dat als God aan het woord komt, dat de aandacht verschoven wordt. Als God aan het woord komt, dan heeft hij het niet over jouw onmogelijkheden. Ook niet over jouw mogelijkheden. Hij begint altijd bij zichzelf. Dat is zijn uitgangspunt. Hij begint bij zichzelf. Als de Israëlieten zeggen, dat kan toch helemaal niet. Hoe kom je nou uit Egypte? Ze willen ons helemaal niet laten gaan. Dat kan niet, God, zegt Mozes. Dat kan helemaal. Dat is een pure onmogelijkheid. En dan zegt God niet van, och, Mozes, dan val me nou van je tegen. Ik had nog wel een plan met je. Nou, ga maar aan de kant, dan doe ik het wel. Hij zegt, nee, heb je wel eens gezien, heb je wel eens nagedacht over mijn kracht en mijn vermogen? Ik zal je dit vertellen, Mozes. Dat nu, juist nu jij zegt dat het helemaal niet lukken kan, zal ik laten zien dat ik met uitgestrekte arm en met goddelijke kracht dat volk uitleiden zal uit Egypte. Al is dan de druk 2 keer zo zwaar geworden, ik leid ze uit, want zo ben ik. Want je weet toch wat ik van oorsprong ben, ik ben schepper. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Dat is een vraag van God die belangrijk is, juist op momenten dat het er niet op lijkt, om die vraag naar je toe te halen. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Die vraag moet je niet vraag laten, geef er eens antwoord op. Maar dan moet je je verdiepen in datgene wat God vervolgens tegen jou zeggen wil. Dan mag jij je verdiepen in wezen Gods. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? En als je daarin meegaat, dan merk je dat God met het groot spreken over zichzelf jou niet terzijde schuift. Want als hij spreekt over zijn grootte tegen Mozes, dan wordt Mozes niet uitgeschakeld. Dan zegt hij niet, ik doe het wel in plaats van jou. Maar in dat hele spreken is Mozes inbegrepen. Want als hij zegt met uitgestrekte arm, verlos ik mijn volk uit Egypte, uit de slavernij, dan geeft Mozes daar alsnog handen en voeten aan. Maar je zal terecht moeten komen bij geloof wat God heeft. Bij zijn principe. En als je dus zit in die sfeer van, kan ik het wel? Dan moet je de zaken eventjes grondig bezien. De vraag is niet of jij het kan. De vraag is of het vermogen van God groot genoeg is. Daar ligt het punt. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat Paulus een makkelijk spreker was, want die heeft gezegd, je wordt nooit boven vermogen verzocht. Nou, Paulus was schijnbaar iemand die, nou ja, wat makkelijk in zijn vel zat, die niet te maken had gehad met depressiviteit en negativiteit. Dus, ja, Paulus die kon het wel, een ander niet, helaas. Dan denk ik, wat is dat jammer? Van nou verdiep je in een mens. Hij zei, nou die kan het wel en die kan het helaas niet. Maar je moet je verdiepen in de kern waar het om gaat, het vermogen. Je wordt niet boven vermogen verzocht. Welk vermogen? Spierballentaal van jou? Flinkdoenerij om er toch bovenuit te komen? En ik zal ze de oren wassen in Sodom? Of is het meegaan in een totaal andere lijn dat bij God dingen mogelijk zijn? En dat dus dan direct naar jou toe vertaald mag worden. Want onze bekwaamheid, staat in de Bijbel, is Gods werk. Dat vind ik prachtig. Onze bekwaamheid is Gods werk. Dan word ik ontdaan van een last die niet bij me hoort. Welke kant kijk je op als je te maken krijgt met dingen? Mensen hebben wel eens ook tegen mij gezegd, van zoals spreken, als je spreekt in een gemeente, als je voorgaat in de gemeente, als je dienstbaar bezig wil zijn, ja, dat is niet makkelijk, hè? Dat is eigenlijk moeilijk. Want je maakt zoveel mee en de boze is tegen. De boze wordt boos. Omdat jij goede dingen zegt en dan bedenkt hij weer een tegenzet. Nou, alleen die gedachte klopt al niet helemaal. Want de boze wordt niet boos omdat wij goed spreken. De boze was al boos. Anders doe je net alsof het nog wel meevalt en zodra je goed gaat spreken, dan gaat hij veranderen of zo. Hij is al boos. Hij is al tegen. En wij in ons leven hoeven niet ondergeschikt te zijn aan wat de boze wel of niet wil. Niet een soort verlengstuk van zijn gedachtenwereld waar ik alsmaar rekening mee moet houden. Ik mag mijn vrijheid bewegen. Want ik weet best Als ik die andere kant op kijk, van ja, het valt ook niet mee. En je hebt dingen al zo vaak gezegd en dan sommige mensen begrijpen het toch niet. Gaan er toch verkeerd mee om. Ik bedoel dus even vanuit die negatieve lijn belicht. En het is zwaar en elke keer die aanvallen en je moet er elke keer maar staan. En je moet elke keer weer wat bedenken. Ja, als je op die manier bezig bent, dan wordt het ook zwaar en moeilijk en negatief. Maar de uitdaging om met Gods woord mee te gaan, een woord waarvan wij gezongen hebben, dat het alle sporen van het oude uitwist. En dat is niet eens allemaal verre toekomstmuziek, maar ik zie het gebeuren. Het is in mijn eigen leven gebeurd, maar ik ken ook broeders en zusters genoeg. Waar dat gebeurd is, dat sporen van het oude uitgewist zijn. En zegt dat bestaat niet meer. In de zin van, ik weet er helemaal niks meer van. Nou, niet in die zin. Want daar heb ik ook wel eens gemerkt dat dat verkeerd kan lopen. Als het over herinnering gaat waarin je hersteld wordt. Dat mensen zeggen, ja, maar ik weet het nog steeds. Ja, maar het gaat niet uit je herinnering. In de zin dat je helemaal niet meer weet wat er vroeger gebeurd is. Als iemand aan mij vraagt, van heb je een mooie jeugd gehad? Dat ik zeg, nou, dat weet ik niet meer. Ik weet het wel, ik heb geen mooie jeugd gehad. Maar de sporen van die negatieve jeugd zijn uitgewist. Door Jezus die gekomen is met zijn liefde, met zijn kracht, zijn vermogen, met zijn spreken. Want ook bij mij is hij begonnen bij zichzelf. Daardoor komen dingen in een ander kader te staan. Dan ga je mee met datgene wat God gelooft. Dan ga je werken, jij, naar de werking zijner kracht. Dat wordt markant in je bestaan. Laten we nog even weer naar Matteüs gaan, maar dan iets eerder in dat gedeelte. Matteüs hoofdstuk 6. Er staat in Matteüs 6 vers 25. Ik zeg u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kun je zeggen, Jezus heeft het daar dus alleen maar over voeding en kleding. Nou, uit de rest van deze pericoop blijkt dat hij het heeft over wat is nou centraal in je bestaan, hè? Het natuurlijke of het geestelijke. Net zo goed als, ik heb zelf altijd gedacht, als het over mammon ging, dan dacht ik dat het alleen over geld ging. Maar het gaat over je bezit. Over dat wat je hebt. Nou, waar ben je nou bij bepaald? Wat bepaalt je bestaan nou? Kan je voorstellen dat iemand op een gegeven moment helemaal stralend de samenkomst binnenloopt? Zegt, joh, wat heb jij gehad? Fijne ontmoeting met de Heer, een mooie gedachte. Nee, ik heb de 100.000 gewonnen. Kan je nog bepaald worden, jouw geluk, door de 100.000? Of tegenwoordig krijgen ze geloof ik nog veel meer, 7 miljoen of zo. Kan je geluk daardoor bepaald worden? Zie je er daardoor stralend uit? Of zeg je van jongen, wat zie jij gelukkig? Ja, maar ik heb ook een lot uit de loterij. Ik heb leven Gods ontdekt. En dat is ook niet aan voorwaarden onderhevig. Dat het uitgeven van dat leven, dat betekent op een gegeven moment ook niet dat ik helemaal weer aan de zelfkant van de maatschappij kom. Maar uitgeven van dat leven betekent dat ik met de dag nog rijker word. Dat is zo mooi. Dat gaat zo anders. Ik in mijn Sodom, dan heb ik niet speciaal over mijn ik, maar een mens Gods in zijn Sodom. Daar zie je op een gegeven moment de verandering gebeuren. Want buren, links en rechts, van Lot, die zeiden van, nou ja, die Lot, dat is een beetje een vroom figuur. Gaat elke zondag trouw naar de samenkomst. En die wil met ons niks te maken hebben. Nou, wij met hem niet. Laat hem maar thuis blijven met zijn vrome geblaat. Daar zitten wij niet op te wachten. Wat hebben we eraan? Elke keer als we hem tegenkomen, wij zijn slecht, wij zijn verkeerd. Ja, en die Lot die is zo goed. Ongelooflijk wat goed. Maar laat hem maar uitzoeken, we willen niks met hem te maken hebben. Maar als Lot tot verandering komt, als jij in je leven veranderen gaat en niet met een lotsoordeel zit en ook niet alleen maar meer een bidder bent, van of het toch alsjeblieft veranderen mag. Maar als jij iemand wordt waarin leven God zich gaat openbaren, dan zegt op een gegeven moment je buurman links tegen de buurman rechts wat de laatste tijd met Lot aan de hand is, dat weet ik niet meer, maar hij groet ons tegenwoordig zelfs al. Hij wordt echt vriendelijk, hij neemt ons serieus, staat niet te emmeren over wat we verkeerd doen, maar dat is mooi jongens, die houding van Lot. Wat is dat toch? Ja, het schijnt me geloof te maken te hebben. Nou, dat zal wel niet, want hij was altijd al zo gelovig. Ja, maar daar heeft hij afstand van genomen. Begrijp je? Je kan het als een uitdaging zien in jouw Sodom rond te gaan, goeddoende en genezende, alles wat door de duivel overweldigd was. Kracht Gods ontwikkelen. Je kan de dag, ja, ik kan zeggen van morgen, maar de dag van vandaag met een geweldige uitdaging ingaan. Wat zijn mijn mogelijkheden? Ben je een afwachter? Hij zegt, ik wil alleen dan iets accepteren als dat helemaal overeenstemt met mij, met mijn visie, met mijn geloven, met mijn manier van benaderen. En van wie moeten ze dat leren dan? Niet van jou, want de deur is op slot wat jou betreft. Of zoals laatst, dat hoorde ik in een programma voor de radio een predikant zeggen over, nou kan ik het ook precies zeggen, het ging over die groep supporters die de trainer van Ajax voor alles uitmaakte, en dat zullen jullie wel gehoord hebben. Toen zei hij, dat schorremorrie komt gelukkig niet op de kerkbanken. Toen dacht ik, nou, dat is toch triest, kwamen ze er maar wel. Ik hoop echt, dat meen ik echt, dat er nog ontzettend veel schorremorrie in deze samenkomst komt. Ik heb wel eens gezegd, Paulus heeft het, en dan bedoelt hij dat wel een tikkie anders, dat weet ik. Maar dan heeft hij het over de geliefde gaaiers, hè. Nou, laat er maar veel geliefde gaaiers hier komen, hè. Maar als jij pas lief wil hebben, als geen gaaiers meer is, dan zijn ze er inmiddels niet meer, hoor. Dan zijn ze weggegaan. Wat moet ik ermee, met die mensen, die me allemaal met de nek aankijken. Maar liefhebben is een kwaliteit van God die nooit afhankelijk is gesteld van houding van mensen. Hij heeft ons lief gehad voordat we hem lief hadden. Dat is een basisprincipe van hem. Maar dat basisprincipe, dat komt zichtbaar in mensen, nu. In jou, omdat jij vervuld bent met Gods geest. En dan krijg je op een gegeven moment dat Sodom geen dode zee meer wordt, maar dat Sodom bekend staat om levend water. Het mooie is dat dat profetisch ook vaststaat, hè? Dat datgene wat dood is, alleen de poelen niet, staat er. Maar alle zieke water, alles wat fout is, dat wordt op een gegeven moment gezond door datgene wat uit de tempel tevoorschijn komt. Levend water, kristalhelder. En om je daarin mee te bewegen, in dat leven Gods, dat leven wat niet zo beperkt is. Wat Jezus zegt, is leven nou niet meer dan voedsel? Je zou het kunnen zeggen, nu. Is leven dan niet meer dan elke dag een geknok om jouw rechtvaardigheid wat in stand te houden? Tegenover alles wat zo onrechtvaardig is. Is dat leven? Elke dag daarmee bezig zijn? En is dat mooi? En noem je dat goed? Wat niet fout is? Want dat merk je toch soms? Dat iets goed genoemd wordt van, nou, het was vandaag goed. En waarom dan? Nou, er is niet zoveel misgegaan. Maar dat is niet goed. Goed is wat overeenstemt met wat God bedoeld heeft. Dat is goed. Als we op een gegeven moment tegen Jezus zeggen, goede meester, dan zegt hij, wat noem je me goed? Niemand is goed dan God alleen. Hij zegt dus, als je wilt spreken over goed, dan spreek je over datgene wat afkomstig is van de Vader. Wat oorspronkelijk is, origineel. Wat bij jou past. Dat is goed. En dat goede leven uitleven, dat is heerlijk. En mooi om te doen. Strijd, en dat meen ik echt. Ik ben in de loop van de tijd strijd mooi gaan vinden. Omdat strijd altijd mag vanuit de positie van de meerdere. Van jouw Heer. En het gaat ten koste van de mindere, de duivel. En dat komt ten gunste aan dat waar God zo van houdt, mensen die tot een recht komen. Daar komt het aan te gunsten. En als je je leven in dat teken zet, ik wil leven voor hem, waar ik dan ook woon, Maar ik wil leven voor hem. Ik wil leven met zijn normen, met zijn geloof, met zijn visie. Ik wil vol zijn van zijn hartslag. En datgene waar ik rijk mee geworden ben, dat gaat niet ten koste van mensen, omdat ik me boven hen verhef. Maar dat komt ten gunste van mensen, ten gunste van dat leven. Ik vond dat beeld van vanmorgen prachtig. Van, je kan dingen weten, je zou een vol evangeliemens kunnen beeldhouden, hè? Die helemaal voorbeeldig staat met een glimlach op zijn gezicht en denkt, oh wat fijn, wat kijkt hij blij. Maar hij leeft niet. En God zegt, ik breng er het leven in. Daar gaat het om. Dat het een wezenskenmerk is van jouw leven, Gods, wat zich in jou beweegt. En waar een ander van geniet. Ik heb hier al eens eerder wat verteld van mijn werkomstandigheden. En omgaan met collega's van 20 een tijdje niet kunnen werken. Maar vorige week ben ik weer begonnen. En één collega die zette het gesprek gewoon voort waar we vorig jaar gebleven waren. Begon gelijk over geloven en over God. En hoe we er als gezin mee omgingen. En toen zei hij in onvervals Drents, wat ik trouwens zelf dan ook spreek, want ik ben een pure Drent. Toen zegt hij, weet je wat ik denk? Wat God van jullie denkt, zoals jullie ermee omgaan, jullie gezin, dan denkt hij zo nu en dan bij zichzelf, potverdikke, wat is dat mooi, zoals jij en Teda en de kinderen met mij omgaan. Hij zegt, ik geloof dat God dat denkt. En dan echt, dan krullen mijn tenen op van blijdschap. Dat vind ik zo mooi, dan denk ik, hij zegt met zijn, vanuit zijn belevingswereld zit hij zich te verdiepen in God, in wat God denkt van ons. Terwijl ik gezegd, en hoe denk je dan dat God denkt over jou? Nou, ik kan wel een beetje beter, dacht hij. En nou, maar denk je ook dat gebeuren gaat dan? Hij zei, nou als ik jou zo hoor, dan heb ik toch sterk de indruk dat God geen lievelingetjes heeft. Dus ik denk dat de tijd komt, zegt hij, dat hij hetzelfde van ons gezinnetje gaat zeggen. Ja. Ik zeg, nou, hij zegt nu al van jou en van jullie gezinnetje, wat zijn dat prachtige mensen? Dat meen je. Ik zeg, ja, dat meen ik. Wat zijn dat prachtige mensen? Hij zegt, maar ik doe het nog niet zoals jij. Ik zeg, ja, maar God vindt mij ook niet een prachtmens, omdat ik alles al zo perfect doe. Hij houdt van zijn mensen, van alle mensen. En dat principe, dat weergeven, nou, ik vind dat echt kostelijk, om zo te midden van mensen te staan en te leven met die gezindheid. En dan te merken dat je met een schat leven mag, hè? En niet door wat in dit gedeelte dan zo tevoorschijn komt, niet door bezorgdheid, wel door zorg. Zorgvuldigheid, zorgzaamheid, maar laat de be maar achterwege. Bezorgd. Jezus zegt, kan je een L aan je lengte toevoegen? Vond ik vroeger een rare tekst, hoor. Want nou, wie wil dan nog een halve meter erbij op? Er staat in de grondvertaling, kan je door bezorgd te zijn een L aan je levenslengte toevoegen? Aan je bestaan, aan je toekomst. Kan dat? Nee dus. Hij zegt, van kijk maar eens naar de vogels, hoe die dat doen. Dat moet je dan ook doen. Kijk dan maar naar hoe die zich in alle vrijheid bewegen. Maken zich nergens druk om, want God voedt ze. Hij zegt, en als je dat dan vergeleken hebt, ga jij dat nog niet ver te boven? Zoek naar, zegt hij, mijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. En dan al het andere wordt je bovendien geschonken. Ontwikkel die kracht maar. Kracht van Gods geest in jou. Dat is prachtig voor elk Sodom. En ik denk dat dan ook elk Sodom daarvan mee gaat genieten. Die nu zo zucht onder het negatieve. Ook onder ontkenning. Soms ook van christenen. Maar dat ze merken, er is een kentering. Er is wat anders. Er zijn mensen die geloven dat alle sporen van het oude volkomen worden uitgewist. Amen.
Dankjewel, Jan, voor de boodschap. Ik stel voor dat we gaan zingen 463. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Het denken in de lijn van God. Denken in de lijn van zijn mogelijkheden. Dat wil ik doen. Thank you.